De Tweede Korinthebrief, hoofdstuk 5. 2 Korinthe, hoofdstuk 5. Het zijn bekende versen. 2 Korinthe, hoofdstuk 5. En ik begin al te lezen in hoofdstuk 4. Namelijk bij vers 16. Waar de apostel Paulus zegt, daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, verbroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonenden in het lichaam uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn we ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Tot zover. Terwijl ik ben mij bewust dat deze versen bij voorkeur gelezen worden ter gelegenheid van een begrafenis, en dat is bepaald niet de gelegenheid om er uitvoerig bij stil te staan. Dat ik dat nu doe, is het omdat in de loop der tijd meerdere gevraagd hebben om eens een keer wat over deze woorden te zeggen. Omdat niet alles even duidelijk is in wat hier gezegd wordt. En dat is de reden dat ik dit gedeelte nu ook vandaag heb uitgekozen. Ik heb met opzet eerst een gedeelte gelezen nog van hoofdstuk 4. Omdat dat de aanleiding is tot datgene wat in hoofdstuk 5... met name de eerste helft, gezegd wordt. Immers, in hoofdstuk 4 wordt gesproken in de eerste plaats, vanaf vers 1 van dat hoofdstuk, over het feit dat wij de Heer kennen van aangezicht tot aangezicht, en dat de Heer zijn licht op ons afstraalt. Dat is, eigenlijk ben ik dan nog een hoofdstuk verder terug, dat is dan hoofdstuk 3, waar gezegd wordt dat in de tijd Mozes de Heer ontmoette en dat de heerlijkheid des Heeren afstraalde op Mozes, waardoor Mozes toen hij beneden kwam het beste zonnebrillen had kunnen gaan verkopen, zeg ik altijd maar, want men vond dat hij te veel licht afstraalde. En toen zei men tegen hem, want het was een goedkopere oplossing, men zei tegen hem, doe toch een deksel op je aangezicht. En dat deed hij toen dus ook. Maar het punt is dat wanneer men de Heer ontmoet van aangezicht tot aangezicht, dan ontvangt men van zijn heerlijkheid. Dan is die heerlijkheid des Heeren die op de mens afstraalt. En dat was toen zo bij Mozes. En het wordt hier aangehaald omdat dat in geestelijke zin waar is voor de gelovigen van vandaag. Want wij kennen de Heer van aangezicht tot aangezicht. De bedekking die op de mens lag, met name onder het oude verbond, die is weggenomen, dat is 2 Korinthe 3, waar het uitdrukkelijk staat. En wij allen met ongedekte aangezicht aanschouwen de heerlijkheid des Heren. En wij weerspiegelen die heerlijkheid des Heren, zegt ook vers 18 van hoofdstuk 3. En vervolgens staat er, wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat wil zeggen dat een gelovige het beeld van God gelijkvormig wordt, of het beeld van zijn zoon gelijkvormig wordt, wat fundamenteel natuurlijk hetzelfde is. Het gaat erom dat de kenmerken van het leven van Christus ook in ons openbaar worden. Oftewel, dat het leven van Christus in ons en ook de heerlijkheid van Christus in ons tot uitdrukking. Nou, staat er in hoofdstuk 4 dat God ooit gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen. En er staat er meteen achteraan dat God, diezelfde God, in onze harten geschenen heeft. Want het licht wat op ons afstraalt is niet uitwendig, maar is inwendig. Daarom zei ik uitdrukkelijk dat het in geestelijke zin op ons van toepassing is, wat letterlijk op Mozes van toepassing was. Mozes werd letterlijk veranderd in de zin van dat hij de heerlijkheid des Heren afstraalde. Maar bij de gelovigen van deze bedeling is het zo dat dat een geestelijke toepassing heeft, namelijk in het inwendige van de mens. Dat staat dan ook in vers 5 van hoofdstuk 4. Nou, het is vers 6. Daar staat: God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. En zo is het maar net, maar er staat meteen achteraan: maar wij hebben deze schat in aardenvaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Het is dus duidelijk dat die heerlijkheid des Heren die op ons afstraalt, in overeenstemming met hoofdstuk 3... dat die heerlijkheid een inwendige heerlijkheid is, en dat wij die schat, want het wordt als een schat genoemd, dat wij die schat hebben in een aardenvat, waarbij het woord aarden terecht is. Het is zeer terecht gekozen, want het gaat erom dat dat vat uit de aarde en daarom aards is. En dat sluit dan aan bij 1 Korinthe 15. Het menselijk lichaam is immers uit de aarde geformeerd, is uit de aarde aards. En daarom wordt dit lichaam een vat genoemd, want het is hol, zoals bekend. Het moet namelijk gevuld worden met de heerlijkheid des Heren. Zo is het nou eenmaal. En daarom, iedereen weet dat. En ook de wereld weet dat. Mensen zoeken immers naar de inhoud van hun bestaan. Dat is heel eigenaardig, want men weet dan kennelijk dat die inhoud er niet is en dat men hol is. Ik weet niet hoe men bij die uitdrukkingen komt, maar het is een goede gedachte. Men zoekt naar een inhoud van het bestaan, inhoud van het leven enzovoorts. Die inhoud kan echter alleen gegeven worden door de Heer zelf, die ons immers zo gemaakt heeft dat wij inhoud konden krijgen. Hij heeft ons gemaakt als aardenvaten. Het is een beeld wat niet alleen hier wordt aangehaald, maar de hele Bijbel door. De bedoeling is dat wij gevuld worden. Of dat nou is met water, of dat het in wijn veranderd zou worden op de derde dag. Of dat het nou is dat we vaten zijn gemaakt door de pottenbakker, vaten ter ere dan wel ter onere, dat maakt dan weinig uit. Het gaat om het principe dat de mens gevuld moet worden. En in dit geval wordt gezegd dat hij gevuld wordt met de verlichting van de heerlijkheid van Christus. Daar komt het op neer. Dat God zijn heerlijkheid zou geven in ons. En daarom dat de heerlijkheid van Christus in ons zou zijn. En die heerlijkheid van Christus is uiteraard een schat. Vandaar dat er staat: wij hebben deze schat in aardevaten. Dat is de inwendige, het inwendige. Nou, als ik dat ding nodig heb, ligt die er niet natuurlijk. Maar er lag dan al eens zo'n mooie ronde steen. Maar nou zie ik u nu weer. Een edelsteen namelijk. Het punt is dat de binnenkant daarvan het meest edel is. Even kijken of die er ligt. Ja, het bijzondere is namelijk dat het edele altijd het inwendige is. Dat is niet zomaar een verhaal, maar dat is in de natuur nou eenmaal zo. Het mooiste zit binnenin. De edelste metalen of stenen, die zijn moeilijk te winnen, omdat ze ergens inwendig zijn. Dankjewel. Ja, kijk, zo ziet die steen er aan de buitenkant uit. Het is gewoon rond en lelijk, daar zie je niks aan. Of je moet al een kenner zijn. Maar die kun je zo kopen, hier niet ver vandaan. Ik maak geen reclame, dat mag niet van de minister. Dus, hè. Ja, misschien wordt het uitgezonden. Maar in ieder geval, de buitenkant. Je weet nooit wat er met die banden nog eens gebeurt. Hè. Goed, dus aan de buitenkant is hij lelijk, maar je kunt zo'n ding doormidden breken. En dan krijg je dit. Dat wil zeggen, aan de binnenkant wordt het edel. Ik heb er niet zoveel verstand van hoe dat helemaal in elkaar steekt en hoe het dan allemaal heet. Maar naar binnen wordt het steeds edeler, namelijk steeds doorzichtiger. Je kunt het niet goed meer zien, want hij is al tamelijk beschadigd. Maar naar binnen krijg je die kristalvorm. En hoe meer naar binnen, hoe doorzichtiger die wordt, tot helemaal precies in het centrum, daar is niks meer over. Daar is het zo doorzichtig geworden dat je niks meer ziet. Er zit ook niks namelijk. Nee, dat is echt een beeld van de puur geestelijke dingen. Het is typologie. En het is maar een voorbeeld, want zo zit de natuur vol. Goud vind je ook maar niet zo in stukken op de grond, zal ik maar zeggen. En dan hebben we het nog niet eens over diamant. Ik ben ooit eens in een diamantmijn geweest. Nou, ik snap niet dat ze dat spul vinden kunnen. Je moet wel weten dat het er is. Anders dan vind je het niet. Het is bijna onmogelijk. He? Maar zo is het nou maar net. Het moet gevonden worden. En wat die diamant betreft, inderdaad in het binnenste der aarde. Het wordt ook omgeven door de aarde zelf. En zo is het met ons ook. Wij hebben een schat ontvangen, dat is waar. We hebben nieuw leven ontvangen in Christus. Eeuwig leven, geestelijk leven. Leven dat geest heet, zelfs Heilige Geest heet. Maar het is in een aardevat, waarover dan ook gezegd wordt, nog steeds in hoofdstuk 4... in vers 8, die in alles verdrukt worden. Er stond in vers 7, wij hebben deze schat in aardevaten. En dan in vers 8 wordt verder gesproken over die aardevaten, namelijk wordt in alles verdrukt, is benauwd, is twijfelmoedig, wordt vervolgd, wordt nedergeworpen. En dan vers 10, het draagt altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam om. Want, zegt vers 11, want wij die leven worden altijd, niet af en toe, worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Ik weet dat het antwoord voor velen niet afdoende is, maar het behoort het te zijn. De vraag is namelijk dikwijls waarom de mens lijdt, en meer speciaal waarom een christen zoveel moet lijden, soms. Je hoort mij niet klagen, maar dat inderdaad, dat gebeurt vaak. Hè? Waarom is dat? Wel, het antwoord is opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Dat is het enige doel. Opdat wat er ook aan heerlijkheid zou zijn aan ons, dat het geen uiterlijke heerlijkheid zou zijn, geen heerlijkheid van onze oude mens, maar dat als er heerlijkheid is, dat het de heerlijkheid is van het inwendige, van de inwendige mens, namelijk van het leven van Christus in ons. Dat is het enige antwoord wat er is. Meestal wordt dit soort problematiek in verband gebracht met een figuur als Job, maar dan krijg je precies hetzelfde antwoord. Waarom moest Job lijden? Wel, opdat Christus in hem verheerlijkt zou worden, opdat de Heer in hem verheerlijkt zou worden. Je hoeft maar de eerste verse van het boek te lezen en je weet waar het op uitdraait. En dan lees je de laatste en dan zeg je, zie je wat, klopt, en dan ben je klaar. Eigenlijk. Want dat is in het kort de strekking van dat boekje op. Lijden in deze wereld, in het lijden en in de dood overgegeven, maar toch uitermate verheerlijkt daarna. Bovendien is het natuurlijk zo dat Job een type is van de Heer Jezus. Maar goed, daar wou ik het nou weer niet over hebben. Het gaat erom dat wij als gelovigen geen aanspraak kunnen maken op heerlijkheid tijdens ons aardse leven hier. Integendeel, het is andersom. Wij hebben het leven van Christus in ons ontvangen niet opdat wij hier een leven in heerlijkheid zouden hebben, maar opdat het leven van Christus in ons sterfelijk vlees zou openbaar worden, zodat straks, als de aardse tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. En de heerlijkheid die dan overblijft, was niet de heerlijkheid van onze uiterlijke mens, van de uitwendige mens, van het aardevat dus, maar het is de heerlijkheid van de inwendige mens. Van dat namelijk wat al die jaren, verborgen is gebleven in dat aardenvat. Dat is wat hier geleerd wordt. Wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Zie. En wat de apostel er dan aan toevoegt is dat hoewel er zoveel lijden is ook onder de gelovigen en speciaal ook bij de apostel Paulus, hoewel er lijden is, zegt 1 vers 16, daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, want dat gebeurt ook met de uitwendige mens van een gelovige. Die wordt gewoon verdorven, die is aan de dood onderhevig en aan de werking van de dood. Er staat, hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. En die inwendige mens is niet een stukje van de oude mens, maar de inwendige mens is de nieuwe mens. Dat wat uit God geboren is. Het leven van Christus in ons. Of onze nieuwe natuur, ook wel genoemd de Heilige Geest, want dat is allemaal in feite hetzelfde. Het nieuwe leven wat in ons lichaam is, wat in onze oude mens zich bevindt. Wel, dat nieuwe leven, dat is de inwendige mens, die wordt vernieuwd dagelijks, van dag tot dag staat. Elke dag namelijk. En dat is het eigenaardige, dat onze oude mens weliswaar vernieuwd wordt, maar dat is alleen in de eerste paar jaren van ons leven, als het goed is tenminste, en daarna houdt het op. En ook als het niet goed is, dan houdt het ook op, zal ik maar zeggen. Het punt is namelijk, dat is een oud verhaal, maar ik heb me wel eens laten wijsmaken. Ik weet niet of het klopt, maar het schijnt zo te zijn dat elke 7 jaar ons hele lichaam vervangen is. Alle cellen vervangen zijn. Dat zal wel kloppen, denk ik, want het klinkt goed, hè? Elke 7 jaar helemaal nieuw, hè? Na 7 jaar helemaal nieuw. Dat moet wel goed zijn natuurlijk. Dat had je zelf ook kunnen bedenken, dus. Maar goed, dat gebeurt nu eenmaal. Cellen sterven af en nieuwe cellen worden gebouwd, zal ik maar zeggen. Het lichaam vervangt zichzelf. Ja, ja, dat zou wel mooi zijn. Maar het punt is dat het zich wel vervangt, maar niet volledig. En vandaar die aftakeling. Vandaar dat het allemaal steeds minder wordt. Het vervangt zich niet volledig en het is ook niet dezelfde kwaliteit wat over terugkomt. Het wordt steeds minder. Dat wil zeggen, het lichaam schijnt een regenererende kracht te hebben, een zich herstellende kracht dus. Dat schijnt zo, zo wordt het ook algemeen gezegd, maar in werkelijkheid schiet het net tekort. En dan is het alleen maar een kwestie van tijd of het lichaam is aan het verderf overgegeven, namelijk het sterft. Het kan zichzelf niet in stand houden. Nou ja, laat ik niet verder praten over het lichaam, maar er zijn heel interessante dingen in dat verband te vertellen. Ja, over regenererende werking en over de aanmaak van cellen en dat soort dingen weer. Want daar gaat nog wel eens wat mee fout. Niet alleen dat ze niet aangemaakt worden, maar ook dat ze veel te veel worden aangemaakt. Dat kan namelijk ook nog en dan gaat het net zo fout. Het punt is dat het lichaam dat schijnt te kunnen zich herstellen, maar het kan het in werkelijkheid niet. Het schiet tekort. En daarom, die oude mens, die wordt aan het verderf overgegeven, ook van dag tot dag. En maar dat is een werking in de praktijk die precies tegengesteld is aan de ontwikkeling van de nieuwe mens in ons. De oude mens, die sterft af van dag tot dag. Natuurlijk, Genesis zegt de mens is een levende ziel. De mens werd een levende ziel doordat God in hem blies de adem des levens. Maar sinds de zondeval is de mens op zijn minst een stervende ziel. Niet alleen een sterfelijke ziel, maar ook een stervende ziel. Hij is daarmee bezig. Eigenlijk zijn leven lang. Met afscheid nemen, met banden losmaken die er vroeger geweest zijn. Of je maakt ze zelf los, of ze worden losgemaakt. Maar dat is allemaal de werking van de dood. Dat is namelijk de werking van scheiding. En er is niet zo erg in het leven als dat. En bovendien is het de terminus, het eindpunt van het leven. Het houdt op. Maar daar staat tegenover het nieuwe leven wat we in Christus ontvangen hebben. Het nieuwe leven in die oude mens, in dat aardevat. Wel, die schat die in dat aardevat is, die vernieuwt zich, staat er, van dag tot dag. Die ontwikkelt zich wel, die wordt wel steeds meer. En die is bovendien edel, namelijk onvergankelijk. Dus staat dus lijnrecht tegenover elkaar. Een aardenvat dat broos is en vandaag of morgen toch uit elkaar valt, want het was stof en het blijft stof en het zal dus ook weer stof zijn. Klinkt wat vreemd, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik ermee bedoel. Hè? Het was stof, het blijft dus stof en dus keert het tot stof weder. Het was leem uit de aarde en het lot van alle aardewerk is dat het uiteindelijk weer uiteenvalt tot stof. Ja. Maar de nieuwe mens ligt dat anders. Die is ook niet uit de aarde, maar die is uit de hemel, staat er. Dus 1 Korinthe 15, waarover dezelfde onderwerp eigenlijk gesproken wordt. Daar staat de eerste Adam is een levende ziel, maar hij is uit de aarde aards. En de laatste Adam is een levendmakende geest en hij is uit de hemel, staat er. En daarom gaat hij naar de hemel. Hij is uit de hemel en je zou bijna zeggen, hij keert tot de hemel weder. Het is de nieuwe mens. Die vernieuwt zich van dag tot dag, staat er. Hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, en dat is het woord voor de dood, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Waarmee je dus kunt zeggen dat die vernieuwing van dag tot dag iets te maken heeft met opstanding. Dat klopt ook. Het heet, strikt genomen, heet het de uitopstanding uit de doden. Maar dat is Filippenzen 3. Maar dat is de werking van de opstanding, van het opstandingsleven van Christus in ons. Maar goed, daar ga ik nou niet op in. Maar ik volg de lijn die hier genoemd wordt. Vers 17 zegt dan, want onze lichte verdrukking, dat is dat verderf waaraan we overgegeven zijn. Onze lichte verdrukking, de verdrukking zal ik maar zeggen van dat aardenvat. Onze lichte verdrukking, is die verdrukking zo licht? Ik heb er geen moeite mee om ja te zeggen, die verdrukking is licht. Ik weet niet wat de toekomst brengt natuurlijk. En ik weet ook niet hoe het met u gaat. Maar ik noem die verdrukking nog altijd maar licht. Maar hoe dan ook, het wordt hier licht genoemd in contrast met die verheerlijking die ons wacht. Het is een duidelijke zaak, Romeinen 8 zegt dat ook, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat wil zeggen, hoe groot dat lijden ook is, het lijden is licht in vergelijking met de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Het is een relatieve kwestie. Kijk, als wij onze blik alleen maar richten op de dingen die men ziet, als wij alleen maar aanmerken de dingen die men ziet, dus de zienlijke wereld om ons heen, en ook het zienlijke leven van onszelf, en we gaan dan door verdrukking, is die verdrukking meteen groot. Zie? En als er wat aan je gezondheid mankeert, zal ik maar zeggen, dat is dan niets meer of minder dan een ramp, want dat is al wat je hebt. Immers. En als je je gezondheid kwijt bent, ben je alles kwijt. Dat betekenen de dingen niet zoveel meer. Dus dat is dan een ramp. Maar als wij aanmerken de dingen die wij niet zien, dan wordt elke verdrukking toch licht. En mag het niet prettig zijn als onze gezondheid te wensen overlaat, maar het is niet een ramp. In het licht van de eeuwigheid niet. Dan is een verdrukking dus licht. Heus, ik onderschat dat niet, in tegendeel. Maar je moet de dingen natuurlijk wel in hun juiste verhoudingen blijven zien. Het is goed, ook als je nog gezond bent, je gedachten te bepalen bij dit soort dingen. Dan al te weten dat het niet gaat om de zienlijke, maar om de onzienlijke dingen. Want wat zegt de apostel? Hij zegt in vers 17, want onze lichte verdrukking die zeer haast, dus met die snel, hè, die zeer haast, of zeer haastig zouden we nu zeggen, voorbijgaat, werkt ons, of bewerkt ons, een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Want u weet, een schat wordt gewogen, hè? Dat gaat per gewicht. Ja, goud, zilver en kostelijke stenen, dat gaat per karaat of zo. Dat wordt gewogen. En hier heeft de apostel Paulus precies over die dingen. Over dat nieuwe leven, over die schat in aardevaten. Hij zegt, van onze verdrukking werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Want die schat die we hebben, die bestaat uit heerlijkheid. En die heerlijkheid zal aan ons geopenbaard worden in de toekomst. Dat zegt Johannes ook, 1 Johannes 3. Dus die verdrukking heeft een verheerlijking tot gevolg. Een verheerlijking die nu niet te zien valt, maar die in de toekomst te zien valt. Want we behoort nu tot de onzienlijke dingen. En vandaar, daarom wij vertragen niet, want onze lichte verdrukking gaat voorbij en bewerkt onze gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Het is dus de moeite waard om niet te vertragen, om vol te houden, om standvastig te blijven, ondanks alle verdrukking, want daar is een beloning voor. En daar spreekt dan ook de eerste deel van hoofdstuk 5 over, over dat we alle geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus, want daar worden de beloningen uitgedeeld. Dat is de afrekening. Dus daarom vertragen wij niet. Waarom niet? Wel zegt vers 18 van hoofdstuk 4, terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Onze norm is niet de zienlijke dingen, maar de onzienlijke dingen. Onze norm is niet van wat vinden we ervan en hebben we er baat bij en wat vinden de mensen ervan en wordt het wel groot en levert het wel voldoende op en dat soort dingen meer. Dat is allemaal dingen die voor een gelovige volstrekt onbelangrijk zijn, want die behoren nou net tot de uitwendige mens, tot de uitwendige dingen die voorbij gaan. En nog haastig ook staat er. Zie? Maar waar wij onze aandacht aan geven, kortom wat wij aanmerken, let op het merken, we zetten er een kruisje bij of een pijltje of we zetten een streep onder. De dingen die wij aanmerken zijn de dingen die men niet ziet. Want zegt de apostel, dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Die gaan niet voorbij. De onzienlijke dingen zijn per definitie onvergankelijk. En de zienlijke dingen zijn per definitie vergankelijk. Dus al wat we zien gaat voorbij. En al wat we niet zien blijft. Of je dat nog prettig vindt of niet, het is nu eenmaal zo, daarom is het de moeite waard om daar rekening mee te houden. En wat wij bijvoorbeeld niet zien, is onze nieuwe mens, want die kun je niet zien. Ik heb laatst een nieuwe bril aangeschaft, maar het heeft niks geholpen. En die nieuwe mens, dan begrijp je waar ik het over heb, die nieuwe mens die kun je niet zien. Nee. Maar die moeten we wel aanmerken, want daar leven wij door. Dat is ons leven ook. En dat is het enige wat telt voor God. En daarom, als het goed is, is dat het enige wat telt voor ons. Dat is zwart-wit geredeneerd, dat weet ik. Maar zo is de boodschap nou eenmaal. En wij aanmerken de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Zie? Nou, en dan gaat het verhaal verder in hoofdstuk 5, vers 1. Want wij weten, dat is nog meer commentaar op het voorgaande. Want wij weten. Wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt. Want dat behoort tot de zienlijke dingen namelijk. En dat is bovendien de uitwendige mens. Hier heet het aardse huis. En in hoofdstuk 4, vers 7 heette het een aardenvat. Beide zijn uit de aarde, aards, en beide dienen ter bewoning. Dat wil zeggen, ze zijn hol, er moet wat in. Dat is met een vat zo en dat is met een huis zo. En een huis is dus in principe een vat. Dus als wij bouwen onze huizen van stof uit de aardbodem, van aardewerk. We kneden de rivierklei, maken er vierkante blokjes van en we stoken dat wat lekker heet en dan hebben we tichelstenen. Hè? Niet al te veel stro erin graag, want daar worden ze niet zo stevig meer van. Hè? Maar goed. Dat even terzijde, maar er staat, wij weten, dat zien wij niet, dat is ook niet bewezen dat het zo is, maar wij weten dat gewoon, omdat God het zegt. Wij weten dat indien ons aardse huis, namelijk deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Want het aardse huis, deze tabernakels, dat is oud-Nederlands, dat betekent gewoon ons aardse huis, comma, deze tabernakel. Want tabernakel is een ander woord voor ons aardse huis. Alleen tabernakel betekent letterlijk tent. Zo zou het eigenlijk vertaald moeten worden, tent. Maar goed, dat is moeilijk, want dan zouden we dat heiligdom van Israël in de woestijn ook een tent moeten noemen. En dan begrijpen we er niks meer van. Dus we houden het toch maar op tabernakel. Maar het tabernakel is een tijdelijke woning. Eentje die je mee kan nemen, zal ik maar zeggen. Dat kan dus zijn inderdaad een kampeertent, maar het kan ook een slakkenhuis zijn, bij wijze van spreken, want die hebben een huis op hun rug. Maar het kan ook gewoon het lichaam, een menselijk lichaam zijn. Wij hebben ook ons huis bij ons, waar we in wonen. En ik praat in ieder geval over gelovigen die rekenen met de onzienlijke dingen. Wel, die onzienlijke dingen bevinden zich in het aardse huis. Maar het aardse huis is daarom zeker voor ons een tent, want het gaat voorbij, het wordt afgebroken. Het kan lang duren, kan kort duren, maar een tent die gaat een keer naar beneden. Ja, soms wil je dat niet, dat hebben we ook wel eens meegemaakt. Hè? Maar goed, maar dit is een tijdelijke zaak, maar dat is ons leven hier op aarde ook. Maar er staat, wij weten dat als dat gebeurt, dat staat inderdaad zo, namelijk indien, of in het geval dat, dat betekent het, in het geval dat ons aardse huis gebroken wordt. Want dat kan nou eenmaal zo gebeuren. Niet dat we daarop uit zijn. Niet dat we dat graag willen. Dat is nou ook weer wat anders. Maar het zit er wel in. En die dingen komen voor, zal ik dan maar zeggen. Zo is het nou eenmaal. Hè? Wij als gelovigen gaan er nog altijd vanuit dat we veranderd zullen worden. En de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Maar het neemt niet weg dat de meerdere deel van de gelovigen van onze bedeling gewoon gestorven is. Zoals ook ongelovigen sterven, zal ik dan maar zeggen. Maar in ieder geval, als het gebeurt, dan weten wij dat wij een gebouw uit God hebben. Er staat een gebouw van God, maar dat is misleidend. Er staat een gebouw uit God. Want ons aardse huis is uit de aarde aards, zegt 1 Korinthe 15. En het huis wat we daarna ontvangen, ter vervanging van het oude, is een gebouw uit God. Het heet een gebouw, dat slaat op dat het gebouwd is, een bouwwerk. En je kunt het zo meteen zo direct niet zien hier, maar het is wel zo dat beide Korinthebrieven spreken over het bouwen van het huis, het bouwen van de tempel. Het wordt meestal vertaald met stichting trouwens, en hier is het vertaald met een gebouw, maar het is precies hetzelfde woord. Weet je, die Korinthebrief die zegt immers, alle dingen zijn mij geoorloofd. Oh, dat mag ik eigenlijk niet hardop zeggen. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Ja, ik moet niet verder vertellen, nemen ze je kwalijk als je dat zegt, maar het staat in de Bijbel. Hè? Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar het staat achteraan. En niet alle dingen zijn nuttig. Oftewel, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet tot stichting, staat er. Alle dingen stichten niet. Er staat gewoon, alle dingen bouwen niet. Het gaat over het bouwen van dat huis, namelijk die geestelijke tempel, die woonsteden Gods in de geest, waarvan wij levende stenen zijn enzovoorts. Daar gaat het over in deze Korinthebrieven. Dus dat bouwwerk is in breedste zin de gemeente en in een smalle zin is het bouwwerk de gelovigen zelf. Wij zijn zelf dat bouwwerk. En daar gaat het hier dus ook om. En het punt is nu, dat aardse huis is een tabernakel, is een tent, maar het hemelse huis is een gebouw, is namelijk dat wat God gebouwd heeft. Het is een degelijk ding, hè. Dat is niet gebouwd van tichelstenen met stro erin, maar die is gebouwd van goud, zilver en kostelijke stenen in overeenstemming met 1 Korinthe 3. Daar heb je het, goud, zilver, kostelijke stenen. Het inwendige, daar heb je die schat. Want daarvan wordt het huis gebouwd, op het fundament dat gelegd is enzovoorts. En het punt is dus hier, dat wanneer de aardse huis, onze aardse woning, onze tent, gebroken wordt, dat betekent zoveel als teniet gedaan wordt, en het kan zelfs vertaald worden met losgemaakt wordt, dat lijkt in dit geval nog niet zo gek om het zo te vertalen. Eigenlijk betekent het woord letterlijk naar beneden losmaken. Dat is een letterlijke vertaling van dat woord breken, of gebroken. Naar beneden losmaken, dat kun je zo niet vertalen, maar de betekenis is dat het losgemaakt wordt en bovendien dan valt. Nou, dat is inderdaad van toepassing op ons lichaam. Het wordt losgemaakt, wij worden ervan losgemaakt en het valt naar beneden, dat klopt precies, want het is uit de aarde omhoog gewerkt, geformeerd en het keert in die aarde terug. Daar hoort het ook trouwens, daar komt het vandaan en daar hoort het thuis. Maar wat er inmiddels mee gebeurd is, is dat in dat oude huis, in die tent, iets tot stand gekomen is wat voor de eeuwigheid bestemd is. En dat is een gebouw niet uit de aarde, maar dat is een gebouw uit de hemel, oftewel een gebouw uit God. Dat staat er dan ook. Want wij weten, omdat we dat geloven namelijk, wij weten dat indien ons aardse huis, namelijk de tent, gebroken wordt, dat wij een gebouw uit God hebben. Een gebouw uit de aarde, of de tent uit de aarde, staat tegenover het gebouw uit God. Een huis waarvan meteen gezegd wordt, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En de uitdrukking niet met handen gemaakt, kan je net zo goed vertalen met geestelijk of onzienlijk. Zo zegt de apostel, dezezelfde apostel Paulus zegt, wij zijn besneden met een besnijdenis die niet met handen geschiet. En de zin daarvan is dat wij besneden zijn met een geestelijke besnijdenis. En hier gaat het over een gebouw dat niet met handen gemaakt is, dus gaat het om een geestelijk gebouw, een woonstede namelijk in verband met de hemel. En daarom een onzienlijke, want alles wat geest is, is onzienlijk. Wat handen maken is stoffelijk, maar wat niet met handen gemaakt is, is niet stoffelijk en daarom onzienlijk en daarom eeuwig. Wel, zo'n gebouw hebben wij nodig. En dan moet u goed begrijpen wat voor een dilemma wij staan. Dat juist omdat het onzienlijk is, blijft het altijd en raken we het nooit meer kwijt. Maar juist omdat het onzienlijk is, hebben we er hier zo weinig weet van. Want we nemen het niet waar. En dat is het probleem waarvoor wij staan. En we proberen dat wel eens op te lossen door te zeggen, we moeten toch zoveel mogelijk van die geestelijke dingen openbaar maken en laten zien enzovoorts. En nou zal ik de laatste zijn om te zeggen dat het niet moet. Want dat mag in ieder geval wel. Als dat zo uitkomt. Maar het punt is, laten we ons nou niet voor de gek houden. Wat wij ontvangen hebben is per definitie onzienlijk. En als er al wat van gezien wordt, komt dat omdat die onzienlijke dingen zich uitdrukken in de zienlijke dingen. Maar je moet die dingen toch niet met elkaar verwarren. Zienlijke dingen gaan toch voorbij. Zelfs als ons nieuwe leven zich uitdrukt in ons oude lichaam, dan nog is ons oude lichaam aan het verderf overgegeven. En de apostel Paulus heeft het zelfs over zichzelf hier. En is duidelijk dat juist in hem God verheerlijkt wordt. Dat is een duidelijke zaak. Daartoe was hij ook geroepen. Omdat God groot gemaakt zou worden juist door het lichaam van Paulus. Maar juist daarom was Paulus zwak en klein en blind enzovoorts. Daarom werd Gods genade, of Gods kracht in zijn zwakheid volbracht. Dat is dezezelfde tweede Korinthebrief een paar hoofdstukken verder. Wel, het blijft dus ook zo dat de geestelijke dingen fundamenteel onzienlijk blijven. Zoals in Johannes 3 staat, dat de wind waait, oftewel de geest waait, waarheen hij wil. En je weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat, maar je ziet wel dat hij er is. Want je ziet gehoord zijn geluid, je kunt dus iets van waarnemen. En je ziet als het ware de boomtoppen bewegen, zeg ik altijd maar. Maar die wind zelf zie je niet. En zo is het met de geest ook, die geest zelf zie je niet. Dat nieuwe leven zelf is niet waarneembaar. En als we het al waarnemen, moeten we nog oppassen dat we toch niet iets waarnemen van de oude mens. En dat we abusievelijk voor geest houden. De verwarring tussen ziel en geest is namelijk bijzonder groot. Maar goed, daar hebben we het een andere keer misschien nog eens over. Maar het blijft zo dat juist omdat het onzienlijk is, het eeuwig is. Juist omdat het onzienlijk is, zijn wij zeker dat we dat niet meer kwijtraken. Het is onzienlijk, het is in Gods hand, het is dan ook in de hemel, het is in Christus. Kortom, Peter zegt, het is een erfenis die in de hemelen voor ons bewaard wordt, maar juist omdat het daarom voor ons onzienlijk is, juist daarom is het eeuwig. Als wij het hier zienlijk en zichtbaar zouden ontvangen, dan zouden we meteen moeten weten dat het dan voorbij gaat. En als ik het nou voor het kiezen heb, dan toch maar het onzienlijke. Ja, ik moet altijd even aarzelen dan toch wel. Maar als ik toch moet kiezen, dan moet ik toch kiezen voor het onzienlijke. Ja, het is wel een beetje spijt af en toe. Want ik denk af en toe, was het maar zienlijk, hè. Maar het moet niet ten koste gaan van dat het eeuwig is. Dus we houden toch maar op onzienlijk en juist daarom eeuwig. Maar dat is ons probleem. Als mens en als gelovig hier op aarde. Daar lopen we mee rond. We zien er zo weinig van, zeggen we. Nee, dat klopt. Dan is er niks mis. Dat klopt. Hè? Ja, want er staat, we hebben een huis niet met handen gemaakt. Een geestelijk huis dus. Er staat erachter, maar eeuwig in de hemelen. Juist omdat het niet met handen gemaakt is, juist omdat het geestelijk is, is het eeuwig. In overeenstemming met het vers wat hiervoor staat. Hoofdstuk 4, vers 18 dus. En dan komt de toelichting, vers 2. Want ook in deze zuchten wij. In deze tent namelijk. In deze tent zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Waarom het hier wel goed vertaald is, weet ik ook niet, maar het klopt, hè. Uit de hemel. In vers 1 staat het is een gebouw uit God. En in vers 2 staat het is een woonstede uit de hemel. Inderdaad, want daar vindt het zijn oorsprong. En daar gaat het ook naar terug. Het is niet de bedoeling dat we een woning krijgen die uit de hemel afkomstig is en dus naar de aarde komt, want dat is niet zo, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ons oude lichaam is uit de aarde en gaat niet naar de hemel immers. Ons oude lichaam is uit de aarde en waar gaat het dus naartoe? Ook weer in de aarde. Het is uit de aarde en het gaat weer in de aarde. Maar onze nieuwe woonsteden, die is uit God, een gebouw uit God en woonsteden uit de hemel en keert dus naar de hemel terug. Want hij is daar vandaan en hij gaat er naartoe. En dat is de gedachtegang die hier gevolgd wordt. In deze zuchten wij in de tent, maar wij verlangen tegelijkertijd met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Want in hoofdstuk 4 heette het eerst een vat, daarna heette het hier in hoofdstuk 5... een tent, dan wel een gebouw, maar vervolgens heet het een kleed. En dat zijn verschillende woorden, het zijn verschillende dingen ook eigenlijk bij ons. Maar het begrip op zich is hetzelfde, want zowel het vat als het gebouw als het kleed is de uiterlijke verschijning van iemand. Dus dat waarin hij zich uitdrukt. Het vat is een omhulling, het huis is een omhulling, het kleed is een omhulling. Of een vat, daar kun je in wonen. En dan moet je een beetje grote kulspot hebben op zijn kop. Hè? Maar een vat, daar kun je bij wijze van spreken in wonen. En een huis, daar woon je in. En kleding kun je ook in wonen. Ja, sommigen doen dat ook. Hè? Ja. Maar u begrijpt hopelijk waar het om gaat. Het is het uiterlijk van iets. Het is een bekleding en daarom een tijdelijke zaak. Het is niet het wezen der dingen zelf. Het wezen, namelijk de geest der dingen, is het inwendige. En een vat is uitwendig en een huis is uitwendig. En een kleed is uitwendig. En daar gaat het om. En als we dit uitwendige kleed, namelijk de aardse tabernakel, afleggen, dan worden we overkleed met onze woonstede die uit de hemel is. Zie? Want de oude mens is uit de aarde aards en de nieuwe mens is uit de hemel. Staat zelfs, is de Heere uit de hemel. Staat er abusievelijk in 1 Korinthe 15 in de Statenvertaling. Maar het is wel zo, hij is uit de hemel. Dat staat er correct. Wel, daarmee worden we overkleed. Waarmee worden gelovigen overkleed? Ja, met een woonstede die uit God is. Oftewel 1 Korinthe 15, hij wordt bekleed met de nieuwe mens, namelijk Christus. Of zoals het boek Openbaring zegt, wij worden bekleed met de rechtvaardigmaking der heiligen, met de rechtvaardigheid van Christus namelijk. Wij worden bekleed met Christus. Het is nu zo dat Christus in ons is. En we zijn al bekleed met onze oude mens. Onze uiterlijke verschijning is nog die van een zondaar. Dat is het bekende verhaal van, nou, moet je die mensen zien, noemen zich christenen, en die zitten zondags op de voorste rij in de kerk. Wat meestal niet het geval is, want op de voorste rij gaat gewoon op niemand zitten. Behalve als je daartoe uitdrukkelijk opdracht toe heeft gekregen. Maar ze zitten vooraan in de kerk. En door de week word je erdoor bedrogen. Ik zeg het nu even netjes. Het kost me wat moeite om de juiste terminologie te vinden. Maar zo gaat het verhaal dan. En dan denk ik, ja, dan is er niks mis. Zo is het ook. Want het is nog die oude mens. Laten die mensen dat dan maar weten. Dat ook wij gewone zondaren zijn die door genade zijn zalig geworden. Zie, want dat is nou juist het evangelie. Dat is niet bestemd voor mensen die niks mankeren, omdat ze zo perfect zijn van nature. Maar het is juist voor zondaren bestemd. En laat ze dat dan maar leren. Hè? Want hier zijn we nog bekleed. Dat wil zeggen, het nieuwe leven is nog inwendig en het wordt niet gezien. Maar zodra het wegvalt, zodra het naar beneden losgemaakt wordt, zal ik maar zeggen, en het weer gewoon in de aarde terugkeert, want het is dan toch betrekkelijk gewoon in dit verband, dan worden wij bekleed, of overkleed staat er eigenlijk, met een woonstede uit de hemel die niet met handen gemaakt is. Wij worden bekleed met dat wat God gemaakt heeft, dat wat God gebouwd heeft. Maar vergis u niet, in deze Korinthebrieven gaat het over wat God bouwt door ons. Ja, het gaat over de bouw, een bouwwerk wat God tot stand brengt door ons. En het punt is nu, en dan kom ik bij een heel oude gedachte terecht die wij tegenwoordig niet meer kennen en zelfs niet meer mogen kennen, heb ik wel eens de indruk. Dat is namelijk dat in principe de uitwendige mens, dat wil zeggen het lichaam, wel degelijk de uitdrukking is van de inwendige. En ik bedoel nou niet dat de oude mens de uitdrukking is van de nieuwe, maar ik heb het nou gewoon over helemaal de oude mens. Zijn uiterlijke verschijning is wel degelijk de uitdrukking van zijn wezen en van zijn karakter en van zijn aanleg enzovoort. Ja, ik zal er maar niet op ingaan, want dan durf je me niet meer aan te kijken. Maar ja, tegenwoordig mag je dat niet meer zeggen, zo. Men zegt dat is een vooroordeel, hè? Maar dat is niet een vooroordeel, dat berust is gewoon empirische wetenschap. Dat is berust gewoon op ondervinding, dat mensen met een bepaalde lichaamsbouw ook een bepaalde aard, een bepaalde aanleg hebben. Dat is nou eenmaal zo. Oftewel, het wezen van de mens, het innerlijk van de mens, drukt zich uit in het uitwendige. En ik bedoel echt niet alleen dat als hij blij is, dat zijn mondhoeken omhoog staan, en als hij bedroefd is, zijn mondhoeken naar beneden staan, hè? Hoe het met de ogen is, dat weet ik niet precies. Maar dat bedoel ik dus niet alleen. Dat is het meest simpele wat er is. Maar helemaal de aanleg van lichaamsbouwen. Zo. Nou, daar ga ik verder niet op in. Maar het principe is dus dat de mens zich uitdrukt in zijn uiterlijke verschijning. Die uiterlijke verschijning verandert soms ook, hoor. Dat kan heel goed. Ja, sommige mensen gaan al krommer en krommer lopen. Meestal is het met de inwendig niet zo best met ze gesteld. Meestal niet. Ik zeg meestal, want de regel is natuurlijk niet waterdicht. Maar ik noem maar wat, hè, bij wijze van voorbeeld. Nou, dat is een hele oude gedachte, een hele oude waarheid, die bij de Grieken bijvoorbeeld ook bekend was. En die redeneerde dan als volgt. Die zeiden namelijk dat als een mens sterft, dan komt hij in de Hades, in het dodenrijk. Dat klopt, dat zegt de Bijbel ook. Behalve dan van de gelovigen van deze bedeling, dat ligt wat anders. Maar hij zegt, die mensen die sterven, die gaan naar het dodenrijk en die komen daar op een tweesprong. daar moet gekozen worden, links of rechts enzovoort. Maar in ieder geval, daar moeten ze voorbij. En dat klopt, want dat is natuurlijk zo, van alle mensen wordt ooit vastgesteld of ze rechtvaardig zijn of niet. Kortom, of ze gelovigen zijn dan wel waren of niet. En die splitsing is het, dat is een tamelijk zwart-witte verdeling. Dat is diezelfde verdeling als die van het schuldig of onschuldig. Waarna vervolgens beloning dan wel straf bepaald wordt. Dat is in de Bijbel ook zo, hoor. Tot nog toe, dat is allemaal precies hetzelfde. Want eerst moet vaststaan, is je schuldig of onschuldig? Is je schuldig, dan is de vraag wat voor straf krijg je? Is je onschuldig, is de vraag wat voor beloning krijgt hij? Dus dat gaat nog verder dan, hè? Maar de Grieken redeneren al volgt, die zeiden dat vervolgens de beloning dan wel de straf die men ontving, dat die zich uitdrukte in het lichaam dat men in het hiernamaals zou ontvangen. Dat wil zeggen dat de werken die men tijdens het leven gedaan heeft bepalend zijn voor de aard van het lichaam wat men in het hiernamaals, zo noem ik het dan maar gemakshalve, ontvangt. En die gedachte is, dacht ik, volstrekt juist. Want dat blijkt ook uit dit schriftgedeelte hier. Daar wordt verondersteld dat het lichaam wat we in de hemel ontvangen, die uit God is en uit de hemel is, dat we daarmee overkleed worden. En overkleed, dat wil inderdaad zeggen dat je goed ingepakt bent, zal ik maar zeggen. Je hebt nogal wat aan. Hè? Dan. Maar er staat meteen achteraan, zo wij ook bekleed niet naakt zullen gevonden worden. Want het punt is dat er weliswaar klederen worden uitgedeeld. En die klederen zijn, dat is het lichaam wat we daar ontvangen. Maar het is het resultaat van het werk wat God in ons en door ons gedaan heeft. Daar gaat het hier ook over in dit hoofdstuk. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat in ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. Dat is vers 10. Maar wat hij wegdraagt is wel degelijk dat lichaam wat hij daar ontvangt. Oftewel het overkleed, het kleed wat hij daar ontvangt. En daarom zegt vers 3, zo wij ook bekleed niet naakt zullen gevonden worden. Dat woordje en, dat hebben de vertalers ertussen gezet. Dat hoeft er helemaal niet bij. Het punt is namelijk dat als we onze kleding ontvangen hebben, namelijk het resultaat van ons geestelijk leven hier op aarde, de vraag is dan of we dan eigenlijk wel wat aan hebben. En of het eigenlijk wel wat voorstelt. Ja, ik weet niet hoe ik dat duidelijker moet uitleggen. Want het punt is dat in het theoretische geval dat de Heer helemaal niks door het lichaam van een gelovige heeft kunnen doen. Laten we hopen dat het niet voorkomt, maar ik vrees met grote vrezen dan, hè. Maar stel nou voor dat de Heer helemaal niks door het lichaam van die gelovige heeft kunnen doen. Dat betekent dat als eenmaal de klederen zijn uitgedeeld, dat dan zo iemand nog tot ontdekking komt dat hij naakt staat. Die geen kleed heeft, of laten we dan zeggen nauwelijks. Want het punt is dat het lichaam wat we ontvangen, kortom de uiterlijke verschijning, kortom het kleed wat we ontvangen, want dat is precies hetzelfde natuurlijk, dat het resultaat is van wat de Heer door ons heeft kunnen doen. En voor een goed kleed zijn nogal wat steken nodig, om het te breien, bij wijze van spreken. Hè? Maar als er geen steken genoeg zijn, dan is er niet veel kleed, zal ik maar zeggen. Ik weet niet hoe ik dat beter moet uitdrukken. Maar wat de apostel hier dan naar voren brengt, is dat wat we in de hemel ontvangen, als we bij de Heer zijn, wel degelijk tot stand gekomen is door het oude lichaam. Daartoe dient ook het oude lichaam. Wat nou even kort en goed, heel fundamenteel, hè? En niet emotioneel, maar gewoon heel fundamenteel. Als wij al met Christus gestorven en begraven zijn, en dat zijn we, want dat is iedereen namelijk. Want ook de natuurlijke mens is dood door de misdaad en de zonde. Maar goed, als dan de oude mens gestorven is en we nieuw leven hebben ontvangen, dat geldt niet voor iedereen, dat geldt alleen voor gelovigen. Maar als dat zo is, wat doen we hier dan nog? Waarom laat God ons dan hier? Wat is de zin van ons bestaan dan hier? Wel, die zin is onder andere dat door dat leven wat we hier op aarde nog hebben, door dat lichaam wat we hier op aarde nog hebben, dat God daardoor werkt, dat God iets tot stand brengt via een oude schepping. In het algemeen natuurlijk is dat zo, maar ook in het bijzonder, namelijk voor ons in het bijzonder. Waarom bestaat deze oude in zonde gevallen wereld nog eigenlijk? Sinds Genesis 1 vers 2. Wel, omdat God daaruit een nieuwe schepping maakt. Of bezig is te maken. En datzelfde geldt voor een lid van die schepping ook. Dat wil zeggen, het geldt voor ons ook. Waarom zijn wij hier? Wel, omdat God via dat oude lichaam een nieuw lichaam zou maken. Omdat toch dit oude leven van ons, zondaren, toch nog vrucht zou hebben voor de eeuwigheid. Zodat niemand kan zeggen dat ons oude leven zinloos geweest is, dat ons oude lichaam zinloos geweest is. Dat is van de ongelovigen eigenlijk ook niet, want daarvan wordt gezegd dat God daarin zijn toorn demonstreert. Dat is niet prettig als dat je overkomt, maar God bereikt daar ook een doel mee namelijk. God gebruikt die dingen. En hij gebruikt het lichaam van de gelovigen om vrucht te doen dragen, om het vrucht te doen dragen voor de eeuwigheid. Vrucht namelijk doordat hij erin werkt. Hij geeft daarin zijn woord, het zaad der wedergeboorte. Hij geeft daarin nieuw leven. Hij doet dat nieuwe leven ook opgroeien en vrucht draaien. Via het oude en in zekere zin zelfs ten koste van het oude. Want het nieuwe leven gedraagt zich inderdaad nogal parasitair. Ik zeg hem met opzet, want dat komt in de natuur namelijk ook zo voor. Het nieuwe leven gaat ten koste van het oude. Nou, daar gaat het hier om. Vandaar dat de apostel Paulus zegt, ja, wij worden altijd in de dood overgegeven, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Vers 11, was dat van hoofdstuk 4. En wanneer zal dan dat leven van Jezus in ons sterfelijke vlees geopenbaard worden? Vraag het expres, zodat u het vers niet buiten zijn verband zou gebruiken. Nou, eenvoudig, wanneer wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Want dat is vers 10 van hoofdstuk 5. Het leven van Jezus in ons wordt niet nu openbaar. Het leven van Jezus wordt straks openbaar, en dat is nog niet eens in de wereld, maar het wordt openbaar voor God zelf. Of voor de rechterstoel van Christus staat er. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat in ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En het oude leven, daar gaat het zo slecht mee, dat gaat door die verdrukking, omdat het nieuwe leven zich daarin ontwikkelt. Kortom, omdat er, naar de mens geredeneerd, een parasiet in zit die het als het ware opeet. Zo ligt het ongeveer. Het klinkt heel onvriendelijk, maar zo is het nou eenmaal. Waarom dacht u dat het in de natuur zo was dat bepaalde dieren en planten alleen maar dienen tot voedingsbodem van een ander dier of plant? Want zo is het dan toch. Wel, in ieder geval zodat het deze geestelijke waarheid demonstreert. Die oude schepping is alleen maar de voedingsbodem voor een nieuwe schepping. God heeft zijn zaad in de oude schepping gelegd. Omdat die oude schepping het middel zou zijn waardoor een nieuwe schepping tot stand zou komen vervolgens. Een heel eenvoudige zaak. Nou. Dus wij verwachten in de hemel met een woonstede overkleed te worden. Maar die woonsteden die we ontvangen is wel degelijk het resultaat van datgene waardoor het lichaam geschied is. En begrijpt u me nou goed, natuurlijk ontvangen wij een lichaam. Hoe dan ook, elke gelovige ontvangt een lichaam in de hemel. Maar de aard en het wezen en de heerlijkheid van het lichaam is afhankelijk van dat wat de Heer zelf in ons aardse lichaam, in die oude tabernakel, heeft kunnen doen. Zo is dat. Net zo goed als dat de heerlijkheid van de definitieve tempel, onder Salomo, want die bedoel ik, dat die heerlijkheid voor een groot deel overeenkwam, of in feite helemaal overeenkwam, met de heerlijkheid van die er was in die tabernakel in de woestijn, die van uiterlijk ook helemaal geen heerlijkheid had. Want van de buitenkant af keek je alleen tegen een waarschijnlijk smerig linnen omheining. Maar goed, officieel wit linnen, maar dan alleen maar wit linnen. Nou, dat in een verblindend lichte woestijn, dat lijkt me ook niet al te prettig. Je houdt je zonnebril dan maar op. Hè? Ik bedoel, dat steekt helemaal niet af hoor. En verder, wat er aan de tabernakel boven de voorhoofd uitstak, was het zwart. Dus het zogenaamde dassenvellen was dat. Hè? Ik bedoel, dat was helemaal geen heerlijkheid dan, er was ook niks aan te zien. De heerlijkheid was inwendig. Het was die inwendige heerlijkheid van de tabernakel, die later ook werd tot niet alleen inwendige heerlijkheid van de tempel, maar ook tot uitwendige heerlijkheid van de tempel, want die was wel uitwendig ook heerlijk. Dat verschil was er. En toen werd dat wat eerst alleen maar in de binnenkant zat, was ook aan de buitenkant openbaar, namelijk goud, zilver en kostelijke stenen. Nou, daar gaat het om. Dus wat we nu inwendig hebben, zal dan uitwendig worden. En dat staat er ook. Wij verwachten bekleed te worden. En we hopen, en de apostel vermaant ons ertoe, wij hopen ook inderdaad bekleed te worden, niet naakt gevonden te worden. Naakt wil zeggen dat je dus wel een lichaam hebt, maar dat de bekleding die erbij hoort, want die hoort er gewoon bij, er feitelijk niet is. Want ook wij, vers 4, want ook wij die in deze tabernakel zijn, ook wij als gelovigen, wij leven ook in die oude tent, net als ongelovigen. Ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, want we zijn immers in verdrukking, zegt vers 8 van hoofdstuk 4, we zijn dus bezwaard, we tossen een last mee. Bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Waarom zuchten wij? Waarom zijn wij bezwaard? Wel, omdat wij overkleed willen worden. Wij willen niet naakt staan namelijk. Want een gelovige hoeft niet te kiezen voor die weg van verdrukking. En begrijpt u nou goed, de natuurlijke mens ondergaat sowieso een bepaalde mate van verdrukking. Maar een gelovige nog meer. Niet minder, maar meer. Een gelovige kiest uitdrukkelijk voor de onzienlijke dingen. En het resultaat daarvan is dat hij meer verdrukkingen heeft en meer lijdt dan een ander. Dan neem maar als voorbeeld de Heer Jezus zelf. Of de apostel Paulus. Of wat denkt u van al die martelaren uit de kerkgeschiedenis? En om over onze tegenwoordige tijd om niet te spreken. Maar hoe dan ook, wij kiezen daarvoor. Wij kiezen voor die weg, voor die bezwaarde weg. Wij nemen een last op ons eventueel. Waarom? Wel omdat wij overkleed willen worden. Want het gaat nou over de eeuwigheid. En je kunt beter het tijdelijke belasten, opdat we een eeuwige heerlijkheid zouden ontvangen, dan dat we dat tijdelijke niet zouden belasten en in de eeuwigheid naakt zouden staan. Ik weet niet hoe ik dat naakt staan heb te interpreteren, maar ik weet in ieder geval dat het niet prettig is. Nou, dat staat in vers 4, want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchten, bezwaard zijnde, nademaal of omdat wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke, dat is het lichaam, het oude lichaam, dit, opdat het sterfelijke van het leven, dat is uiteraard het onsterfelijke, en het gaat uiteraard om het eeuwig leven, dat is een kwestie van nauwkeurig lezen wat er staat, hè? Opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Wel, sterfelijk is de oude mens, dat woordje van, dat kun je veel beter vertalen met door, want dat is duidelijker, maar het betekent hetzelfde, het maakt niks uit. En dan wordt het dus op dat het sterfelijke door het leven verslonden worden. Waarbij het leven staat tegenover het sterfelijke. Dus gaat het niet om het sterfelijk leven van de oude mens, maar om het eeuwige leven van de nieuwe mens, van Christus namelijk. En dan het volgende woord is verslonden, dus gewoon opeten, ja. Dat is wat parasieten doen, het is gewoon opvreten, ja. Verslinden. Ja, dat is niet prettig, maar het gebeurt. Nou, dat staat op dat het sterfelijke, op dat de oude, laat ik het dan anders zeggen, op dat de oude mens door de nieuwe mens opgegeten zou worden. Nou, beter duidelijker kan ik het niet zeggen zonder onnauwkeurig te worden. Maar de bedoeling is dat het nieuwe leven zich ontwikkelt ten koste van het oude. Of zoals Johannes de Doper zei, hij moet groeien en ik moet minder worden. Nou, dat is het principe. Dus als het met ons slecht gaat naar die zin, dan zeg ik, nou, dan, dat kan wel kloppen. Er is niks mis. Ja. Ja, hoe het precies zit, weet je dan nog niet natuurlijk. Maar hier staat het. Het sterfelijke van het leven verslonden wordt. Ik moet ineens denken aan het oude voorbeeld wat ik dan aanhaal. Meestal, dat is die kwestie van dat mooie ei, weet u wel. Dat ei wat je aan een, wat krijg ik altijd bij mijn ontbijt. Dat kan natuurlijk niet, want ik ontbijt nooit. Maar, hè? Dat maar dat is het ei bij het ontbijt, weet je wel. Dat pel je af en dan snij je door. Dat is zo mooi, die witte eiwit. En dan die dooier in het midden, dat gouden. In principe weer, het eeuwige zit in het midden, hè. En dan het vruchtbeginsel. Maar dat zit erin, zeggen ze, maar dat zie ik nooit. Ik weet niet waarom dat er zit. Maar misschien heb ik er geen verstand van, hoor. Maar hoewel mijn naam anders zou doen vermoeden. Maar ik heb... Ik heb daar geen verstand van, maar ik weet wel dat ik heb ook wel eens een ei zien opengaan. Die was van binnen totaal anders. He? Daar kwam geen eiwit uit, er kwam geen eigeel uit, zelfs geen vruchtbeginsel, maar er kwam gewoon een kuiken uit. En toen was de vraag, ja, niemand de deur uit, hè? Dat was de vraag, waar is het eiwit en waar is de eierdooier gebleven? En het antwoord is dan wel, het sterfelijk is van het leven verslonden. Want zo werkt dat. De buitenkant blijft gelijk, maar als het opengemaakt wordt, zit er ineens heel wat anders in. En dat is het verschil tussen een ongelovige en een gelovige. Ja, dat is typologie aan de natuur, ik weet het. Maar waarom dacht je dat God het zo gemaakt had? He? Dat is de uitbeelding van het gouden, wat er oorspronkelijk in zit, dat wat het nieuwe leven kan voortbrengen, zo, dat is uiteindelijk weg, want het drukt zich uit in een totaal nieuw leven. Het is nog een vogel ook meestal, wat eruit komt. En die is bestemd voor de hemel, hè? Daar gaat het om, ja. Heb je dat nooit gelezen, dat er in Genesis staat dat de vogelen, het gaat over de vogels, de vogelen des hemels. Dat wil zeggen, ze leven in de lucht, volgens de schrift althans. Maar er staat bij dat ze planten voort, nou, wat er nou precies staat, ben ik vergeten, maar op aarde dan wel in de bomen, maar zoiets. Dus de voortplanting vindt hier beneden plaats. Maar ze zijn daarna weer bestemd voor de hemel. Het is uit de hemel, ze planten hier voort, ze zijn er weer voor de hemel. Nou, dat is het verhaal. Zo gebeurde met ons ook, namelijk uit de hemel afkomstig, uit God, en keren daarom ook daarheen toe. En het sterfelijke, ach, dat heeft een tijdelijke functie in verband met de voortplanting. En ik bedoel natuurlijk nu niet geboorte, maar wedergeboorte. Daar is het voor. De enige zin van het oude leven, van deze oude schepping, is dat hij nieuw leven zou voortbrengen. Want hoe dan ook, de oude wereld, oude schepping, hemel en aarde gaan voorbij. Dus het oude menselijk lichaam ook. En wat er overblijft is een nieuwe schepping die inderdaad via het moederschap van deze oude schepping is voortgebracht. Dat is wat de Bijbel ons leert. En dat past in het grote geheel, maar dat past ook bij een ieder van ons persoonlijk. Wij hebben al nieuw leven, ik weet het natuurlijk, dat is waar. Wij hebben al nieuw leven ontvangen, als we gelovigen zijn. Maar of we ook vrucht hebben, want dat is de volgende fase, of we ook vrucht hebben in de hemel, is weer diezelfde waarheid. Draagt het leven vrucht of niet? Heeft de Heer er wat door kunnen doen of niet? Want je kunt je, en je moet je natuurlijk ook troosten met de gedachte dat het sterfelijke hier voorbij gaat, maar dat we een huis hebben bij God. Zoals het eerste vers zegt. Dat is waar. Maar de volgende vraag is natuurlijk dan toch, hoe ziet dat huis eruit? En als u denkt, ja, dat is helemaal prachtig, dat is geweldig. Dan zeg ik, ja, van onze eigen normen misschien wel. Maar er is wel verschil. Hè? Ja, dat vindt de dokter anders niet leuk. Hè, maar den UTB is dat, hè? Ja, maar die vindt hij niet leuk dat er verschil is. Maar dat verschil is er wel. Hier op aarde is dat verschil er. En in de hemel is dat er zeker ook. En dat is waar de apostel Paulus hier op zin speelt. Denk erom dat wat er ook gebeurt hier, wij behoren het aan te merken, de dingen die men niet ziet, want dat zijn de dingen die voor eeuwig blijven. En een voorschot hebben we ontvangen, dus laten we niet ontmoedigen, want dat is niet de bedoeling uiteraard, maar dat is vers 5. Die ons nu tot hetzelfde bereid heeft, is God, dat wil zeggen, die heeft het zo geregeld. Hij was daartoe bereid en er staat erachter, die ons ook het onderpand, namelijk de geest, gegeven heeft. Want en het onderpand, dat betekent niet alleen dat het garantie is of zo, hoewel het dat is, hè. Maar onderpand betekent tegelijkertijd dat het een voorschot is. Het is een handgeld. Het is bij een koop geven wij een onderpand, maar dan in de zin van een handgeld. Zo wordt het in het gewone Grieks ook vertaald, buiten de Bijbel. Het gaat om een voorschot op dat wat men later zou krijgen. De koop is gesloten en een deel van de betaling is al geweest. En zo is het met ons. Wij zijn zijn eigendom geworden. De koop is gesloten en de prijs staat vast. Die is gedeponeerd, zou ik willen zeggen. En een voorschot hebben wij daarvan ontvangen. Dus laat u dat niet ongerust maken. Maar vervolgens is het natuurlijk wel dat wij hier in een strijd betrokken zijn en in verdrukking terechtgekomen zijn, waarvan de apostel dan zegt, wij dan hebben altijd goede moed en weten dat wij inwonenden in het lichaam uitwonen van de Heere. En aan de andere kant dat wij straks, wanneer dit lichaam het aflegt, en ik zeg het met opzet zo, dat wanneer dit lichaam het aflegt, dat we dan inderdaad inwonen zullen bij de Heere. Het is nu nog uit, maar dit lichaam is niet een definitieve blijfplaats. We wonen dan in het lichaam, maar het is positief, lijkt dat. Maar het is tegelijkertijd een uitwonen van de Heere. Dat wil zeggen, er mankeert nog een heleboel aan. Het is maar een tijdelijke zaak. We wonen nog steeds in een tabernakel of in een tent. En we zijn onderweg naar Kanaan. En als we in Kanaan komen, dan wordt de tent afgebroken, definitief. Maar dan wordt de tempel gebouwd. Of dan laat ik het anders zeggen, dan verschijnt, want zo moet ik het dan zeggen. Dan verschijnt daar de tempel, de definitieve tempel, waarvan de bouw en waarvan het ontwerp allemaal al gereed was. Daar gaat het om. Zie, en heel ons leven hier op aarde heeft zijn climax niet in het graf uiteraard. Integendeel, er heeft zijn climax in het verschijnen voor de rechterstoel van Christus, om daar te ontvangen dat wat door het lichaam geschied is. Want het is niet alleen zo dat wij hier op aarde leven om straks bij de Heer te zijn en hebben we het gehad. Dat duurde wat lang, maar nou zijn we er dan. Dat is het toch niet? Hè? Nee, de zin ervan is juist dat wij, terwijl we hier op aarde zijn, een leven kunnen leiden wat een geweldige inhoud heeft en wat verdiensten heeft voor de eeuwigheid, wat werkelijk is tot eer, tot verheerlijking van onze schepper. Dus de bedoeling van de schepping, wel, wij beantwoorden daaraan. En het verschil is dan nog dat deze oude schepping voorbij gaat, nadat hij al zijn doel beantwoord heeft, maar dat wij daarna een nieuwe schepping overhouden, die zelfs overkleed wordt, wanneer we tenminste niet naakt zullen gevonden worden. Nou, daar gaat het om. En daarom laten we hebben altijd goede moed, hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. En dan vers 9, daarom zijn we ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Nou, daar gaat het om. En dat is onze enige zorg, namelijk hem wel behagelijk te zijn. Niet andere mensen behagelijk te zijn, dat lukt je niet hoor. Dat heb ik jaren geprobeerd, het is me nooit gelukt. En het is al jaren geleden dat ik er ook mee opgehouden ben ook trouwens. He? Dat mensen wel behagelijk zijn, daar schiet je niks mee op. De Heer wel behagelijk zijn, opdat hij zijn werk in ons zou kunnen doen. En opdat wij dan vervolgens bij hem niet beschaamd zullen staan. Amen. Zullen we danken? We zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, dat we nu reeds uw eigendom mogen zijn. En we danken u dat we ook onze lichamen mogen stellen tot een grote welbehagelijk en welriekend en heilige offerande. We danken u, Vader, dat u het oude lichaam, waar wij zo weinig mee kunnen, dat u dat lichaam kunt gebruiken tot verheerlijking van uzelf. Wij danken u, Vader, dat het daardoor toch mag beantwoorden aan het doel waartoe u deze oude schepping nog in stand houdt. Wij danken u dat u uw eigen leven in ons gegeven hebt. Dat u ons een schat hebt gegeven in deze aardenvaten. Een schat tot verheerlijking van u, maar ook een schat die door u gebouwd wordt. Wij danken u, Vader, dat we daarom mogen uitzien naar een toekomst. Niet met angst en vrezen, maar in de zekerheid dat we eeuwig leven hebben ontvangen. Dat we een onderpand daarvan reeds nu hebben ontvangen. En we danken u dat we in de toekomst mogen uitzien naar onze nieuwe lichaam, want definitief het eeuwige gebouw, wat niet met handen gemaakt is en wat uit de hemel is. We danken u, Vader, dat u dat voor ons hebt willen doen door uw genade. Dat u het bent die ons getrokken hebt uit de duisternis, maar dat u het ook bent die in onze harten geschenen hebt en die uw heerlijkheid in ons geeft. En we danken u dat in de toekomst, wanneer deze schaal gebroken wordt, dat dan die heerlijkheid openbaar zal worden. En dat het nieuwe leven wat u ons geschonken hebt inderdaad zal opspringen tot in het eeuwige leven. Inderdaad een hemelse toekomst, hemelse erfenis tegemoet zal gaan en in ontvangst zal nemen. We danken u, Vader, dat we daarna mogen uitzien en dat we mogen weten dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. We danken u dat we mogen uitzien naar dat moment waarop de zonen Gods openbaar worden en wanneer de barensweeën ook voorbij zullen zijn. Wij danken u, Vader, voor die toekomst die u ons geschonken hebt. We danken u ook dat we onze ogen daar nu reeds op mochten richten, ook deze middag. En we danken u dat u ons zo vasthoudt. Niet alleen nu, niet alleen in deze tijd en niet alleen in dit leven, maar we danken u dat we onze hoop mochten stellen op u, ook voor een leven wat u voor ons hebt weggelegd in de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u, Vader, voor zo'n grote genade. Amen.